125, alle drie de versen. Wij willen een zegen vragen. Ja, Heere, we danken u voor dat wonder dat gij u zo tot ons hebt neergebogen, dat wij kunnen en mogen wandelen aan uw zij. Dank u wel voor dat wonder, dat we tot een geloofswandel zijn gekomen, dat we alles wat ook in dit aardse leven op ons afkomt, dat we dat nooit meer alleen beleven. Daarom danken we u met onze broeder en zuster Jonker voor hun zoon Jacobus. Dank u wel dat gij hen dit kostbare pand hebt willen toevertrouwen. Maar we willen ook bidden voor vader en grootvader Schaap, die nu in het ziekenhuis ligt, met onze broeder Tuithof, met onze broeder Van Dichelen. O Heere, doe hen ook verder uw nabijheid ervaren. Dank u wel voor uw sparende hand, ook over het leven van onze broeder Mol. Dank u wel voor uw trouw, Heer, voor uw verrassingen die gij toch telkens weer geeft. En ook voor uw genade in benauwde, donkere uren. Dank u wel voor de vrede die gij schenkt, Heer Jezus, ten allen tijden. Ja, dat we het zelfs weten, al bezwijkt ons lichaam, ons hart, dat gij zijt de rotssteen van ons hart en ons eeuwig erfdeel. Sterk ons in dat geloofsvertrouwen. En niet alleen ons, maar we denken aan zoveel die verpletterd zijn door tragiek, door leed, door smart. We willen u ook danken voor uw trouw in het huwelijksleven van onze broeder en zuster van Staveren, Dank u wel, Heer, voor iedere dag die gij schenkt in harmonie en liefde met elkander. En we willen u vragen, maak ons allemaal, van de jongste tot de oudste, bruikbaar in uw handen. Maak ons willig tot verheerlijking van uw naam. Zegen ook Kees en zijn vriend op hun reizen en trekken, Heren. Bewaar hen op de weg en geef hen die contacten waardoor ze het ervaren mogen dat waar we ook hier op aarde ons begeven, dat gij nabij zijt, dat gij een wonderbare leidsman zijt en dat God ons tot zegen wilt stellen, ja, juist soms in contact brengen met mensen die hunkeren naar de boodschap van u. Dank u wel dat we alle arbeiders en arbeidsters, waar ze ook werken, mogen aanbevelen in uw wondere hoede en genade. Amen. 799. Dat gaan we nog met elkaar zingen. 799. Heer, ga uw gang. Breek mij maar en neem. Gij zijt mijn maker. Ik ben slechts het leem. Maak mij een vat geheel naar uw wil. Houd door gena mij rustig en stil. We zingen de eerste twee versen. 799. 799. U hebt 49, broer. 99. 799. Ja.
Een beetje oud worden.
Kom nou. En ik wil u graag lezen uit Psalm 110. De kleine psalm met een geweldige inhoud. Psalm 110. Als er ooit een oudtestamentisch bijbelgedeelte is waarin het complete evangelie van onze Heer Jezus Christus in is bevat, dan is het wel dit psalmwoord. Psalm 110. Van David. Een psalm, 110. Aldus luidt het woord des Heren tot mijn Heren. Zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. De Heren strekt van Zion uw machtige scepter uit. Heers te midden van uw vijanden. Uw volk is één en al gewilligheid. Ten dagen van uw heerban, in heilige feestdos, rijst uit de schoot van de dageraad de dauw uur jonge mannen voor u op. De Heere heeft gezworen en het berouwt hem niet. Gij zijt priester voor eeuwig, naar de wijze van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij verplettert koningen ten dagen van zijn toren. Hij houdt gericht onder de heidenen, hoopt lijken op. Verplettert hoofden op het wijde veld. Hij drinkt onderweg uit de beek. Daarom heft hij het hoofd op. Broeders en zusters, vrienden, deze psalm geeft nogal wat moeite hoor. Om het verband, de inhoud, te verstaan. Maar niet menselijke wijsheid moet hier gids zijn om psalm 110 te verstaan. Maar de Heer Jezus Christus zelf. Hij is het antwoord. Hij is ook de sleutel om deze gesloten deuren niet alleen te openen, maar ons ook een panorama, een vergezicht te geven dat ons als gelovigen in verrukking brengt, in aanbidding. Want zonder geforceerd denken liggen hier zo voor het oprapen de wondere vruchten die u en ik reeds als nieuwtestamentische gelovigen genoten hebben. Allereerst, wat voor velen alleen maar een dogmatische waarheid is, de openbaring Gods. Aldus luidt het woord des Heren tot mijn Heren. Het woord des Heren tot mijn Heren. Wist David al dat er één God is en toch meerdere personen? David, hij wist dat het woord des Heren tot zijn Heren luidde: zet u aan mijn rechterhand. En ik hoef u niet te vertellen dat 20 mei de wereldwijde gemeente van Jezus Christus zich weer bewust richt op dat feit dat hij die mens geworden is. Hij die naar de schriften stierf voor onze zonden. Opgestaan is tot onze rechtvaardigmaking. Uitermate werd verhoogd en zich gezet heeft ter rechterhand van de majesteit in de hoge. En het is toch voor u en mij geen theorie, lieve mensen. En toch ook niet alleen maar historie, kille, koude geschiedenis. Maar het is toch een feit dat ons zingen, wat ons juichen doet. Hij is gezet ter rechterhand in de hoge. Wat baten al die filosofische, theoretische beschouwingen als je je niet verlustigen kunt dat je een heiland hebt die leeft, een heiland heeft die overwint, een heiland ook die gekroond is met eer en met heerlijkheid. Prijs de naam van de Heer Jezus, maak hem groot, verlustig u in hem, want hij is gezet ter rechterhand der majesteit in de hoge. Dat vraagt geen opwinding en extase. Nee, dit vraagt de solide, nuchtere overdenking van datgene wat wij geloven, van dat wat wij belijden en dat wat wij beleven. Ik weet dat mijn verlosser leeft. En ik weet, al zien die natuurlijke ogen thans niet, dat alles hem onderworpen is, dat Jezus Christus gezeten is ter rechterhand Gods. Het werk der verzoening is volbracht. Hij rust. De Vader heeft hem verheerlijkt. Niet alleen door zijn majestueuze opstanding uit de doden, maar door hem te zetten ver boven alle overheid en macht en kracht en naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. Heb u een blik op de Heere Jezus Christus in heerlijkheid? O, denk toch eens vaker aan hem, zoals hij gekroond is, zoals hij door God de Vader zelf gezet is, ook tot degene die de toekomst behoort. Hij zal zijn werk volleinden, want wat heb ik u net gelezen, niet alleen dat hij gezet is aan zijn, aan het vaders rechterhand, maar er staat er totdat, en dat is voor u en mij zo'n belangrijk woord. Want dat gezet zijn, dat zitten ter rechterhand in de hemel, ter rechterhand God, Dat is voor een bepaald tijdperk. Hoe lang duurt dat nu al? Dat hij zit ter rechterhand Gods. Zolang deze genadebedeling al duurt. En in die tijd bent u en ik zo bevoorrecht dat u en ik geboren werden. Wij leven nu in de tijd dat Jezus niet lichamelijk op aarde is. Hij is gezet in de hemel. Maar we leven wel in die wondere tijd die staat onder de aankondiging van ziet hij komt. Totdat. Als Jezus komt, zal alle vijandschap en zullen alle vijanden gezet zijn, gelegd zijn tot een voetbank voor zijn voeten. Dit heeft een toekomstige betekenis, dit woord. Eens buigt zich ook alles voor Jezus in stof. En het heeft een actuele betekenis. Want laten we elkaar eens eerlijk in de ogen kijken. Waren wij van nature geen vijanden Gods? Is hier iemand die God van nature ernstig zocht? Alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En wat is er in uw leven en in mijn leven gebeurd? Hij heeft ons, toen wij vijanden waren, met God verzoend door de dood zijn zoons. Wij zijn allemaal in wezen overwonnenen van de Heer Jezus Christus. Of bent u er nog niet bij? Want er is een wonder gebeurd. Jezus de levende, de opgestane, de verhoogde, de ter rechterhand Gods vertoevende, middelaar, bidder, voorbidder, pleiter. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, staat er. Jezus Christus de rechtvaardige. Hij maakt van vijanden kinderen Gods. En als hier vanavond, vanmorgen iemand is die nog die vijandige gezindheid heeft. U zit hier wel, maar u snapt er eigenlijk niks van. Dan kan ik u één ding zeggen. Oh, wat is die macht van zijn liefde. Wat is die macht van zijn genade groot. Dat hij ook thans reeds vijanden voor hem vrijwillig doet buigen. Dat is onverklaarbaar. Onwillige maakt hij willig. Dat wat ze eens haten, dat gaan ze nu lief hebben. Dat is de grote, wondere, onverklaarbare invloed van de trekkende liefde van God. Die gebondenen vrijmaakt. Die vijanden maakt tot hen die hem kronen. Nu nog, op basis van een wonderbaar genadewerk. Maar ook straks zal alle knie zich voor hem buigen. En alle tong zal belijden dat hem van de Vader gegeven is. Alle macht in hemel en op aarde. Kent u het al? Buigen voor hem. De toekomst zal het leren, mijn lieve vrienden. Dat hem gegeven is. Alle heerschappij. Ook het gericht. Maar ook het verschaffen van recht. Zowel voor zijn aardse volk Israël. Als voor alle volkeren der aarde. Ook voor de arme zondaar. Die door de aanklager der broeders wordt benauwd. Jezus Christus. Hij is degene die hier beschreven wordt. Als degene die werkelijke macht heeft. Want, wat zegt vers 2? De Heere strekt van Sion uw machtige scepter uit. Ik zou deze psalm haast willen noemen de psalm van de troonbestijging. Het is ook alsof de Vader hem hier de scepter overhandigt. De scepter van zijn heerschappij en macht. 1 mei werd er over de hele wereld geparadeerd en ook in Moskou werd weer een grote parade gehouden. Met militaire voertuigen laten zien welk een heerban, welk een legermacht, welk een wapenschouw wij kunnen houden. Nu de wapenschouw van de Heere Jezus Christus, mijn lieve vrienden, die wordt hier beschreven met de Heere strekt van Zion uw machtige scepter uit. De Heere Jezus heeft van God gekregen het koningschap. U weet het toekomstig, het niet alleen nationaal, maar dan ook geestelijk te herstellen Israël, zal een monarchie zijn. Onder het koningschap van Jezus Christus, die ze eeuwenlang hebben verworpen. Maar hij zal ook die scepter niet alleen over zijn eigen volk uitstrekken, maar over alle volkeren der aarde. Wij geloven dat het niet een symbolische spraak is, maar dat het pure realiteit zal worden dat er een tijdperk op aarde komt dat Jezus Christus alle onwillige volkeren op een wonderbare wijze zal brengen tot de gehoorzaamheid aan zijn scepter. Ik werd herinnerd aan die prachtige geschiedenis van Esther. Als zij de koning, haar gemaal, wil benaderen om voorspraak te doen voor haar in grote nood verkerende aardse volk, het Joodse volk, dan mag zij op eigen initiatief niet zomaar tot de koning naderen. Doet ze het, dan kan ze of in genade of in ongenade vallen. Maar wil ze in genade door de koning worden geaccepteerd, dan moet hij haar de scepter reiken. En de koning reikte haar de scepter. En Esther was het middel dat een geweldige donkere wolk weggedreven werd. Nu, daar hebben we dus het bewijs, Esther 5, dat het reiken van de scepter niet alleen gerichtsoefening is, maar ook groot betoon van genegenheid, van liefde. Lieve broeders en zusters, vrienden, het is voor Gods volk, of het nu gaat om Israël of om de gemeente van Jezus Christus, een wonderbare overdenking. Te weten dat hij zijn vanuit Sion zijn machtige scepter uitstrekt. Wilt u vanmorgen, u die misschien bang bent, of u wel geaccepteerd zult worden, bang, of u er wel bij zult zijn, als Jezus Christus komt om zijn gemeente te verheerlijken, zoudt u niet eens heel bewust op die uitgestrekte scepter willen letten? Dat is ook een liefdesverklaring. Van nader maar, kom maar. Want wie is die koning die vanuit Sion heerst en heersen zal? Ik spring even over naar vers 4. De Heere heeft gezworen en het berouwt hem niet. Gij zijt priester voor eeuwig naar de wijze van Melchizedek. Jezus, we kijken er nu op terug, heeft zichzelf ten offer gesteld. Ik hoef u niet te vertellen dat de priesterlijke gestalte van de Heer Jezus en zijn koninklijke gestalte, die twee ambten, koning en priester, in één persoon belichaamd en verenigd zijn. Dat is de ordening van Melchizedek. Hij was koning van Salem, vrede, en priester des Allerhoogste Gods. Geen enkele verordening vind je daarin, want het priesterschap van Aaron sluit koningschap uit. Maar Melchizedek, die wondere mysterieuze figuur, van wiens geboorte nog overlijden zelfs in de schrift sprake is, hij komt, zegent Abraham, ontvangt tiende van Abraham, geeft Abraham brood en wijn, nadat Abraham die geweldige overwinning over die volkeren had behaald, naar deze Melchizedek, een van de schoonste voorafschaduwingen van Christus in het Oude Testament, is Jezus priester. Ik hoef u niet te vertellen dat hij zichzelf geofferd heeft. Door de offeranden van zijn lichaam heeft hij een eeuwige verlossing teweeg gebracht. Met zijn eigen bloed is hij ingegaan in het binnenste heiligdom, het ware heiligdom. En nu, hij die voor ons bidt, hij die voor ons pleit, hij die op grond van zijn eigen woorden plaats bereid voor zijn gemeente in de hemel. Hij is het toch die naar de ordening van Melchizedek priester is en koning. Vers 5 jubelt het. De Heere is aan uw rechterhand. Hij verplettert koningen ten dagen van zijn toorn. Houdt gericht onder de volkeren. Hoopt lijken op. Verplettert de hoofden op het weideveld. Nu vrienden, velen kwamen met dit soort woorden niet uit. Want dat is een wraakzuchtige God. En wij hebben gelukkig nou een liefhebbende God, leert men dan. De God van het Nieuwe Testament is een andere als die van het Oude Testament. Nonsens! Het profetische woord leert overklaar en duidelijk. En alle die daar oprecht, eerbiedig, in verband met de totale schrift rekening mee houden, weten dat er een verschrikkelijk strijdperk aanbreekt. De slag van Harmageddon is de noemer. De volkeren bereiden zich tot een geweldige eindstrijd tegen de Heere en zijn gezalfde. Hier heb u Harmageddon. En vandaag de dag kunt u, als u oplet, een beweging zien. Niet alleen tegen Israël, maar ook tegen God. En je kan zien een wapenwedloop. Zo benauwend. Dat je je afzegt, waar gaat het heen? Wat is de bedoeling? De collectiviteit in het neem tot God neemt hand over hand toe. En er komt een samensmelting, mijn geliefde vrienden, dat inderdaad hij gericht zal houden onder de volken. Waarnaar zullen de volkeren geoordeeld worden? Naar wat ze aan deze mijn minste broeders gedaan hebben. Israël zal zelf geoordeeld worden. Maar de volkeren zullen geoordeeld worden aan wat ze gedaan hebben. Ik zal zegenen die u zegenen. En ik zal vervloeken die u vloekt. En het is aangrijpend. Maar als ik het laatste vers las, hij drinkt onderweg uit de beek. Vrienden, ik hoef u alleen maar aan Gethsemane te herinneren. Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Na de inzetting van het avondmaal en na de lofzang gezongen te hebben, ging Jezus over de beek Kidron. Die was rood gekleurd van het bloed der offeranden die onder de oude bedeling werden gebracht. Maar hij ging over de beek Kidron. Dien lijdenskelk dronk hij voor u en voor mij. En op die weg, van de Vader bepaald en van de Vader gebaan, dronk hij uit de beek. Daarom heft hij het hoofd op. De hele opstanding uit de doden, de overwinning van de Heer Jezus Christus staat hier weer centraal. En als ik nu heel bewust even het derde vers heb overgeslagen, heb laten rusten. Nu gaan we ook met elkaar komen tot datgene waarom het gaat. We hebben een complete openbaring van de Heer Jezus in zijn lijdensgestalte. In zijn opstanding, in zijn verhoging, zelfs in zijn wederkomst, in zijn tegenwoordig bidden en pleiten voor de zijnen, maar ook in zijn tegenwoordig werk. Want ik geloof met mijn hele hart, als er in vers 2 staat, de Heere strekt van Zion uw machtige scepter uit, dan zit hier zo ontstellend veel stof in tot overdenken. Want het volk van Israël bewijst dat de toekomst van de Heere Jezus parallel loopt met zijn aardse volk Israël. Sion, dat is niet de kerk, dat is Israël. En het Sionisme, zelfs zo gehaat. Men haat niet de Joden, maar wel het Sionisme. Ken dat nou? Is dat te scheiden? Sionisme is volk voor Israël. Maar de duivel weet zo goed, mijn lieve vrienden, dat God een plan heeft met Sion. En met ook het volk van Israël. En dit volk, dat bestemd is om het koningschap van Jezus Christus aan deze aarde en deze wereld en de volkeren te bereiden. Dit volk van Israël is op zichzelf reeds een wonder in hun voortbestaan. en ook in hun bestemming. Toch wil ik direct hieraan toevoegen, terwijl ik de meest letterlijke verklaring van het woord prefereer boven alle beschouwingen en schriftverklaringen, heb ik er persoonlijk geen enkele moeite mee om tegelijkertijd dat wonder van genade te ontdekken dat hij, die vanuit Sion zijn machtige scepter zal uitstrekken, ook over dat spreekwoordelijke voorbeeld van ongehoorzaamheid en onwilligheid. Want wat is er erger dan wat ik van de week weer constateerde in een zogenaamd gesprek van die lieve protestanten, die nu eindelijk een goed gesprek met de Joden kunnen aangaan. Ja hoor, nou eindelijk hoor, nou hebben we het hoor. Ja, zeker. Wij mogen geen Joden meer bekeren. Nee, dat is verboden, streng verboden zelfs. Ja, dus Saulus op de weg naar Damascus was ook een vergissing. Ja. Nou, stel je voor, we moeten allemaal weer terugkeren naar de wortel van het Jodendom. En het Christendom, dat moet heel goed beseffen dat we geen enkel recht hebben zelfs om over bekering van Joden te spreken. En ook dat dan, hoor, die nonsens, hè. Ja, dan denk ik, hoeveel zullen worden misleid? Want, mijn lieve vrienden, de bekering van een Israëliet is geen werk van mensen. De gemeente van Jezus Christus is notabene in Jeruzalem gestart. Ja, straks verwijten ze ons nog dat we op Joodse bodem zijn ontstaan. En wat bestaat de gemeente van Jezus Christus uit? Uit Joden die de Heere Jezus Christus als hun verlosser en zaligmaker hebben leren kennen. Nou, dat karakter wordt vandaag de dag helemaal gelogend. En nu staat het er hier zo verrukkelijk. Ik weet dat je kan eroverheen lezen hoor. De scepter die hij van Sion uitstrekt, heerst te midden van uw vijanden. Nou, dat is haast niet mogelijk. Want die vijanden, die maken dat heersen wel. Ik zou haast willen zeggen, eenvoudig, dat kan niet, heersen te midden van vijanden. Nou, lieve mensen, als ik vraag naar het wonder dat er een gemeente van Jezus Christus op aarde is, dan is het alleen maar verklaarbaar omdat Jezus leeft. Anders zou ik niet meer begrijpen hoe er een gemeente is, hoe er mensen vandaag de dag verlost worden, vernieuwd worden, tot geloof komen, hoe er vandaag de dag bij heel die chaotische toestand, ik had straks met de broeders even nog, voordat we ons een zegen vroegen, gaf ik wat mededelingen door. U weet, ik zit nogal in het land. Ik kijk achter de coulissen van kerken, van kringen, van stichtingen. En toen zei een van de broeders, oh, zegt hij, wat is het toch heerlijk als je niet veel weet. Ja, dat is waar. Sommige uren, we hebben elkaar lang genoeg ontmoet, die zijn soms kapot geweest van wat er allemaal niet te koop is. In het kerkelijke leven, in het godsdienstige leven. Wat is daar soms ook onder die vrome, een onderlinge onbegrip, wanbegrip. En wat is zijn er geen spanningen. Je zou er je geloof om verliezen. En toch, heers, te midden, staat het er of niet, van uw vijanden. Dat is zoiets kostelijks. Mijn lieve vrienden, geen vijandschap op aarde zal de roeping en bestemming van het volk van Israël kunnen verijdelen. Maar ook geen vijandschap, hoe groot en geraffineerd, zal de heerschappij van Jezus Christus nu in het leven van iedere gelovige en van alle gelovigen, dat is in zijn gemeente, te niet kunnen doen. En wat ik u toewens, vooral ook in betrekking tot het komende Pinksterfeest, dat wij meer als ooit tevoren de Heere Jezus de gelegenheid geven zijn heerschappij te betuigen over eigen hart en leven. Ondanks dat er misschien nog zoveel onwilligheid is, zoveel verzet, zoveel weerspannigheid en weerbarstigheid. Want wat lezen wij nu van zijn volk? Uw volk is een en al gewilligheid. En nu weet ik wel, het is ondeugend hoor. Kijk, wil je een mooie preek houden, dan doe je net of de rest er niet bij staat. Ja. Maar ik ga het eerst letterlijk in zijn verband aan u doorgeven. Ten dagen van uw heerban. Oh, broeders en zusters. Hier wordt gesproken over een beloofde tijd. En de dag komt. De dag van zijn Heer ben. Ik weet niet of u er wel eens aan gedacht hebt. Nu wordt de Heer Jezus gesmaad, genegeerd. Alhoewel, gelovigen zullen met grote genegenheid over hem spreken, aan hem denken. Maar de wereld, zelfs de Verenigde Naties, voor hen is de Heer Jezus geen politieke persoonlijkheid. Welk parlement houdt rekening met de wil van God? Met de komende koning. En nu komt er een dag van zijn Heerban. Moeilijk woord vindt u misschien, hè? Nou, als u nou de televisie gezien hebt gisteravond, die parade in Moskou, dat is nou een Heerban. Nou, dat is kinderspel, hoor. Weet u wel, zoals jongetjes met speelgoedautootjes spelen. Dat is onder indruk willen komen van aardse macht, aardse glorie, militaire kracht. Maar hij zal zijn Heerban houden. Dat wil zeggen, alles wat hem ter beschikking staat. Zijn glorieuze, majestueuze heerlijkheid en macht en ware macht hem van de Vader gegeven. Scheppingsmacht, onderhoudingsmacht. De autoriteit en de volmacht om gericht te oefenen. Hij zal een Heerban houden. Hij komt in grote kracht en heerlijkheid, staat er. En als u van iets onder de indruk wilt komen en geïmpuneerd wilt worden, dan moet u daar eens aan gaan denken wat de schrift zegt over de komende dag van zijn Heerban. Wee die dag! Als u tot het vijandige kamp behoort. Een van de heerlijkste dingen als hij zijn triomf zal vieren, is dat dan dat zijn volk, en dat is Israël, één en al gewilligheid dan is. Eén en al. Oh, broeders en zusters, het is een beetje een sprookje, hoor. Ik geef het toe. Je kunt het je haast niet voorstellen. Want, goed, wij ontmoeten individuele Israëlieten in wie leven een klaar en duidelijk ja is tot Jezus Christus. En dat is een ontroerende ervaring, elke keer weer. Ik zal er nooit aan wennen. Het grijpt mij vreselijk aan. Er is ook niets wat mij innerlijk zo'n kick geeft. Een Jood te ontmoeten die Jezus lief heeft. Die Jezus is toegewijd. Dat is onvoorstelbaar. Maar er komt een dag dat God dat wonder aan het gehele volk zal bewerken. Wanneer? Ten dagen van zijn Heerban. Dus niet alleen een beloofde tijd wordt hier aangegeven. Maar hier wordt ook een machtige belofte gegeven voor het volk. En daarom hebben we Israël lief. Omdat we weten dat zij kandidaat zijn. Voor een gewilligheid. Die we ons gewoon niet kunnen voorstellen in deze dagen. Want alles aan Israël, van top tot teen, roept nog steeds nee. En toch, niet alleen dat hier gesproken wordt van die dag van zijn Heerban. Maar er staat dat volk dat een en al gewilligheid is ten dagen van uw Heerban. In heilige feestdos rijst uit de schoot van de dageraad de dauw van uw jonge mannen. Voor u op. Wat een gezindheid. Niet alleen een en al gewilligheid. Maar een nieuwe generatie Joden reist hier bij de dauw van de dageraad. Voor, staat er letterlijk, voor u op. Ze worden hier beschreven in heilige feestdag. Dos. Uit de schoot van de dageraad, de dauw uwer jonge mannen. Jong leven, nieuw leven, een nieuwe generatie. De wedergeboorte van een volk. En ik heb u toch duidelijk genoeg gemaakt dat hier zwart op wit beschreven staat. Dat op die kroning van die koning zal volgen een kroningsfeest. Wanneer dat volk in heilige feesttooi hem niet alleen huldigt, maar ook hem als strijdbare jonge mannen volledig ten dienste staat. Wat een dag zal dat zijn. Hij verheerlijkt en zij verheerlijkt met hem. Nee, Het Messiaanse tijdperk is geen utopie, is geen droombeeld. Daar gaat het naartoe. En nu een praktische vraag. Lieve zusters en broeders, gewilligheid. Dat woord, u hebt het zien staan, zal zijn ten dagen van zijn heerbaan dat zijn volk één en al gewilligheid zal zijn. En wat heerlijk dat we dat zo naar de toekomst kunnen verschuiven, dat dat nu nog niet van toepassing is. Want dat dan eens alle Joden inderdaad gewillig zullen zijn hem te volgen, hem te erkennen, hem te dienen, hem te voeten vallen. En hoe is dat nu? Oh, we hebben tot verrassing steeds gezegd, geweldig hè, dat we niet hoeven te gissen of hij wel priester is. Want u weet net zo goed als ik, hij is hoge priester. Hij kwam op aarde, stierf, verrees, werd verhoogd, is thans hoge priester in de gemeente. Heeft van de Vader ontvangen alle heerlijkheid, majesteit en luister. En nu is er op aarde een volk. Oh, een heel ander volk als het Israëlische volk. Wat is dat voor een volk? Het Nieuwe Testament zegt dat hij het hoofd is. En zij zijn lichaam. Ook geef toe. Dat volk is een verborgenheid. Dat volk, dat is dat geheimenis. In die unieke periode totdat, wat, nog steeds wacht hij. Het lijkt wel of de volkeren doen kunnen wat ze willen. Dat de mens kan zeggen wat hij wil. Het lijkt wel of God dood is. Het lijkt wel of de duivel op alle terreinen zijn triomf kan en mag vieren. Wat laat God veel toe? Wat een onrecht, wat een tragiek, wat een leed. En toch terwijl hij wacht. Totdat alle vijandschap er niet is gedaan. Tot alle vijanden gezet zijn tot een voetbank zijn er voeten. Is hij niet passief? Want hij heerst. Niet door geweld. En niet door kracht. Maar door zijn geest. En de macht van zijn liefde. En de macht van zijn genade. Laat een boodschap, het woord des Heren weer klinken. God was in Christus. De wereld met zichzelf verzoenende, hunne zonde, hun niet toerekenende. En wat bewerkt dat? Dat vijanden gehoor geven, gewillig worden. Een onverklaarbaar wonder voltrekt zich in rebellen, in opstandelingen. Laat de mensen gaan getuigen die de verlossende, reddende, vernieuwende invloed van Jezus Christus hebben ervaren. Hoe opstandig ze waren. Hoe verzettelijk. Ik heb nog eens hier een zuster horen getuigen. Dat was zuster Gijsman. Ik ben knock-out gegaan. Ze wilde als het ware zeggen. Oh, ik heb zo lang gebokst en zo lang weerstreefd. Maar op een gegeven moment capituleerde ik voor Jezus. Die gewilligheid. Uw volk. Er is een volk op aarde dat we noemen het volk des Heren. Dat volk, gekocht met zijn eigen bloed, moet als kenmerk hebben gewilligheid. En laten we nou heel eerlijk zijn, lieve mensen. Gewillige harten, daar zou ik over spreken vanmorgen. En dan gaan we niet aan een ander denken. Maar we hebben straks die twee versen gezongen van lied 799, geloof ik, hè? Ja. Zullen we nou eens het derde en het vierde en het vijfde gaan zingen? Dan zullen we gaan ontdekken dat daar toch een kern is. Ook van een laatste rest van onwilligheid die we mogen uitleveren aan hem. 799, weet u nog? Nu zingen we derde, vierde en het vijfde vers.